voor ik het vergeet, zal ik de Bijbelstudieopname beginnen. Amen. Goed om jullie te zien. Misschien houden jullie ook zo een beetje in doog wat er in Amerika gebeurt. Hè? Je hebt ook gehoord, hè? De profeties gaan dan toch niet uitkomen. In november stond het geschrift al aan de muur. Hè, zoals in termen van Daniël te spreken. Mene, tekel, parsien, denk ik dat het zegt in het Persisch. Hè, ja, zeg het eens, Lydia, wat is de vertaling daar weer van? U bent gewogen. Ja. Ja, u bent gewogen en te licht bevonden. Ja, dat was het. Inderdaad, en dat was eigenlijk Gods woord aan een natie van oordeel. En dat is eigenlijk nu ook wat gaande is in Amerika, althans zo voel ik het. En ik dacht, het kan niet erger, maar vandaag is het eigenlijk nog erger. Want nu hebben ze ook de twee senaatzetels die ze nog hadden kunnen behouden, want die zijn nu in handen van republikeinen, maar ja, allee, vandaag niet meer, want ze zijn nu gewonnen door democraten. En eigenlijk is het allemaal de schuld van 2 maanden leugens en complottheorieën van dat de democratie, dat allemaal niet meer waar zou zijn, dat je niet meer kunt vertrouwen op het stemsysteem. Hè. Dat is allemaal wat Trump elke keer gezegd. En daardoor zijn er nu ongeveer 400.000 mensen in Georgia minder gaan stemmen dan in november. En die stemmen hadden ze nodig en die hebben ze nu verloren. En ik ben daar maar aan het denken, want zoveel van christelijke kennis heb ik gezien. Die waren aan het oproepen, hè, we moeten bidden, we moeten vasten. Emma bidden, Emma vasten. En het tegenovergestelde gebeurt van wat dat zij hopen. God zit hier niet in. Deze morgen is er een hele rally in Washington. Hè. Misschien ook ergens iets van opgevangen. Save America March. Hè. Waar dat ook onze bekende Paula White aanwezig was. Die begint ook met gebeden. En pas op, er is veel volk. Hè? Er zitten tegen de 30.000 mensen. Allemaal, de meeste geloven niet dat corona echt is, zonder mondmaskers, allemaal samen. Dat is nogal een groot onderdeel van de nederlaag in Georgia trouwens, omdat Trump dat zo lang heeft ontkend. Mensen zien het effect in hun omgeving en ze willen oplossingen. En dan zien ze iemand die daar eigenlijk geen gehoor aan geeft, die alleen maar denkt aan zijn verlies en hoe dat zij dat moeten rechtzetten en hij denkt alleen maar, hè. En dus, ja, ze worden met de neus op de feiten gedrukt. En de christenen die er allemaal hebben meegespeeld, zij zullen geoordeeld worden voor hun politieke idolatrie, hun verafgoding van Trump. Alles wat die man zegt, daar eten ze gewoon. Er is geen greintje van onderscheidingsvermogen tussen wat juist is, die man is compleet zot, die zegt dingen en ze zitten er maar op te juichen. En christenen voor en achter zitten die maar aan te moedigen. En ik geloof echt, dit is echt oordeel. Oordeel van God. Nu hebben ze niks meer in handen. Niks meer. 4 jaar, het beste wat is overkomen voor de democraten, was dat Trump is verkozen geweest in 2016. Want die heeft nu gewoon alles kapot gedaan. Waardoor dat ze nu niks in handen meer hebben. Dus wat er nu gaat komen is hun ergste nachtmerrie. Dus het huis, de senaat en het Witte Huis, allemaal in controle van democraten. Dus die kunnen nu eigenlijk bijna doorvoeren op die 4 jaar tijd zonder hindernissen. Ja, kunnen ze van alles gaan doorvoeren, van homoseksueel. Dat was al doorgevoerd, hè, maar allee, ze kunnen nu veel gedaan krijgen op 4 jaar tijd. En er zijn nog altijd dingen, ja, maar het is nog niet gedaan vandaag. Hè, vandaag, want nu worden de stemmen gecertificeerd. Dat is trouwens juist begonnen, een uur geleden begonnen. Ze denken dat Mike Pence dat gaat tegenhouden, maar die mens gaat helemaal niks doen. Je kan ook niks doen. Ja, dank u Marian. Ik ben bezig. Maar ik vind het interessant niet om het in een christelijk perspectief te zien. Hoe dat God openbaart, geen dat ik ook op zondag heb gezegd, de status van sommige kerken en van sommige christenen. En dan vooral de profetisch, charismatische wereld. En spijtig genoeg zitten er ook veel van onze vereniging daar middenin. Ik heb genoeg commentaren gelezen op Facebook van mensen van onze vereniging, van de, zelfs in de POA, van de Pentecostals of Alexandria, dat daar mensen van die zeggen dat ze profeet zijn, niks van zijn profeties zijn uitgekomen. Hij zit te zeggen dat het vaccin dat u dat in apen gaat veranderen, dat uw DNA gaat veranderen, al die zaken die al door elke wetenschapper, elke fatsoenlijke wetenschapper is ontkracht. En als je dan de commentaren leest van broeders en zusters die er mee op inspelen en zeggen van ja, ik kan er zeker niet in meegaan, het is allemaal vals en de cijfers zijn allemaal opgeblazen, dan denk ik ja, nee. Laat God het dan maar oordelen, hè. Laat het dan maar over u heen komen. Hè. Dus het gaat er niet goed zijn. Hè. Ik zou zeggen, bid ervoor, maar God heeft andere plannen. Hè. Zijn weg is uiteindelijk het beste. Hè. Wat er ook nodig is in de wereld om opwekking te brengen. Dan moet altijd misschien eerst het valse naar boven komen. Ik weet het niet. Hetgene die misleid zijn. Er hangt zo'n waas van verblindheid over, snap je? Een beetje zo, de studie vandaag gaat ook over het messiaschap. Een beetje zoals over de fariseërs. Die werden zo geïntoxiceerd met hun eigen macht en hun eigen woorden, hun eigen interpretatie eigenlijk van het schrift. Ik zeg, het belangrijkste dat je kunt hebben als christen om het te maken, nederigheid. Amen. Denk altijd, amen, dat je het niet allemaal weet. Alsjeblieft, vanaf het moment dat je denkt dat je bent gearriveerd en dat je het allemaal weet en dat één bepaalde man of vrouw de waarheid heeft, is verkeerd. Je moet weten, amen, ik weet niks. Oké? Hetgeen dat ik weet, dank de Heer. En ik verklaar niet dat het 100% correct is, alles wat ik zeg. Maar ik sta wel open voor eventueel correctie of wijzigingen. Ik ben flexibel daarin. Althans, ik hoop dat. Zelfs daar ben ik niet zeker van. Maar dat is oké. Ik ben van één ding zeker van. Ja, dat is Jezus. En het fundament. Amen. Het fundament dat hij heeft gelegd. Amen. Zijn werk aan het kruis. Ben ik zeker van. Zijn evangelie. Ben ik zeker van. Amen. Zijn plan. Zijn woord voor mij. Dat staat opgeschreven. In het woord. Amen. Daar ben ik zeker van. Al de rest wat er gaat gebeuren met ons, met België, met de COVID. Ik heb er gedacht, maar ik ben er niet zeker van. De eindtijd, ik heb er gedacht, maar ik kan het niet 100% zeker zeggen. Ik denk dat mijn gedacht beter is dan anderen, maar tijd zal ook weer uitwijzen of ik er juist in was of misschien dat ik misschien daar ook verander in. Tijd zal uitwijzen. Maar ik kan niet zo zeggen, mijn visie over de eindtijd, hè, dat is wat zeker gaat gebeuren. En het is daardoor door zo'n denkbeelden dat nu veel mensen zich hebben vastgepind op een zeker eindtijdtraject. Wat er moet gaan gebeuren. En dit moet gebeuren met Israël. En dan gaat dat komen. Dan gaat een antichrist komen. En dit is dat. En ze zitten vast in een traject en dan proberen ze door eisen geestes te doen. Hè? En de dames die een Bijbelcollege hebben gedaan, die weten wat dat is. Hè? Dat is het lezen van ideeën en theorieën in de tekst. Terwijl dat je het andersom moet doen. Maar ja, als je al zo vastgepind bent en je bent zoal van de indruk van dit moet gaan gebeuren. Oh ja, want broeder zo en zo en profeet zo en zo en Bijbelleraar zo en zo heeft het gezegd. En ik vertrouw hun. Oh ja, want hij heeft mirakels gedaan en hij heeft dit gedaan en hij heeft de getuigenis. Dus dan moet dat wel correct zijn. Maakt niet uit of ik het zelf ga lezen. Hij heeft het gezegd. Dus ik wil niet dat er iets anders mij gaat storen in mijn interpretatie. Dus ik ga proberen al die zaken die ik rond mij zie in te passen. Ik ga proberen het woord in te passen in mijn interpretatie. En dat is een gevaarlijke status. Wanneer je schrik hebt om hetgeen dat jij denkt dat waar is, dat toch niet waar zou zijn. Je moet daar geen angst voor hebben. Als dat niet waar is, dan is het zo. Laten we verder gaan. We moeten er geen angst voor hebben om Snap je wat ik wil zeggen? En te veel mensen zijn daar een beetje op gefocust. Vandaag is dat mee. Het schrift heeft zoveel facetten. Wat ik vroeger dacht over hel, daar denk ik nu niet meer. En ik had ook geen schrik om die gedachte daarover te verliezen, want ik zag een andere interpretatie. Ik dacht van, dit houdt meer steek in. Dit is dichter bij de rode lijn doorheen heel het schrift. Amen. En dan geef je dat op en you move on. Amen. Maar één ding is zeker, Jezus is Heer. Amen, daar gaan we niet over debatteren. En daar hebben we het vandaag over. Bijbelse context en cultuur nog altijd. Een van de zaken die ik een paar weken geleden heb gezegd over het onthouden van het schrift, hoe dat een kunst was in de tijd van Jezus, heeft zo zijn gevolgen. Ja? Een van die gevolgen is dat Jezus heel makkelijk bepaalde hints kon geven die wij niet zo goed snappen, maar die een Joodse gelovige wel goed snapte, want hij kende heel het schrift. Hij gaf hints om zichzelf te presenteren als de Messias. Ik denk 4 weken geleden hebben we het daarover gehad, of 5 weken geleden, zelfs nog langer geleden, over hoe dat er een verwachting was, hè, van de Messias, hè. Maar aangezien dat jullie niet veel onthouden, hè, ik denk dat Jean-Paul was die dat de vorige keer had gezegd, wij onthouden toch niet zoveel, dat is niet erg. Ik zal het nu nog een paar zaken nog eens herhalen, die toen ook aan bod zijn gekomen. Maar ja, we zijn dat toch allemaal al vergeten, dus dan gaan we het nog eens herhalen. Zie, Jezus kwam in het begin van zijn bediening niet naar voren, hij ging niet op in de pulpit er staan en zei, ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God, ik ben de Mensenzoon, de Christus is hier, aanbid mij. Hij deed dat niet. Het was zelfs tegenovergestelde, hij was zelfs heel weigerachtig om het te erkennen. Ja? Hij kwam niet vlak uit en zei met zijn woorden, ik ben de Messias. Zeker niet in het begin van zijn publieke bediening. Op het einde, dat is een andere vraag, maar in het begin zeker niet. Want men deed dat niet in die tijd, publiekelijk. Zeggen dat je de Messias bent, want dat zag men bijna als godslasterlijk. Ja. Maar Jezus gaf wel andere hints. Het was trouwens wel aangekondigd, niet door Jezus, hè, maar wel door andere mensen, zoals in Matthäus 1:21, hè, wanneer dat de engel kwam en hij kwam aan Jozef, zoon van David, wees niet bang je vrouw Maria bij te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt door de Heilige Geest, hij zal een zoon baren, geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn volk bevrijden van hun zonden. Een van de karakteristieken van de Messias was de bevrijdenis in Jesaja 53. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd. De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren en men zal hem de naam Immanuel geven, wat in onze taal betekent God met ons. Dus we hebben hier een engel die verschijnt aan Jozef, die aankondigt dat hetgeen dat geboren gaat zijn, een zoon zal zijn. En hij wordt in 2, in Jesaja 53, en dit hier, de maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, is een referentie naar Jesaja 7. Ja, allebei messiaanse delen van het schrift. Dus het was aangekondigd. Lucas 2, het was aangekondigd. Engel zei tegen hem, wees niet bang, want ik kom jullie goed nieuws brengen, dat het hele volk met grote vreugde zal vervullen, dat is nog altijd bij zijn geboorte. Vandaag is in de stad van David voor jullie een redder geboren. Hij is de Messias, de Heer. Dat is redelijk duidelijk. Jezus heeft dat nooit zo duidelijk gezegd. Maar de engelen wel. Maar ja, mensen vergeten. Hè? 30 jaar later is Jezus daar terug, maar we hebben iemand anders die hem ook aankondigt, eigenlijk als de Messias. En dat is Johannes de Doper. Niet zo echt in your face, zal ik maar zeggen. Hij zegt het ook een beetje cryptisch door ook te refereren naar andere schriften. De volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. En de twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Dus zij wisten wat dat betekent, het Lam van God. Zij wisten, dat is ook weer een referentie naar Jesaja 53 en 54. Dus ze wisten, het Lam van God, dat is een ander woord voor het offer van God. Zou dit de Messias zijn? Jezus draaide zich om en toen hij zag dat zijn volk, zei: wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden ze tegen hem, dat is onze taalmeester, waar logeert u? Hij zei: kom maar mee, dan zal je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang. Ze bleef die dag bij hem. En een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, hè, dat Petrus is. En hij zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden. En dan tussen aanhalingstekens, dat is Christus gezalfde. Ja. Dus wij kunnen dat lezen. Wij lezen. Maar voor iemand die dat natuurlijk meemaakt in real time, die kan natuurlijk niet lezen van wat de engelen hebben gezegd. Was toen nog niet opgeschreven. Het was misschien zelfs nog niet doorverteld. Of ze zijn het misschien vergeten. Ik weet niet wat Maria, Jozef, die was ondertussen al dood. Ik weet niet of het die van de daken hebben geschreeuwd. Misschien dachten ze zelf, we hebben een visioen gezien, maar misschien hebben we iets verkeerd gegeten of zo. Ik weet niet, ja, Jezus is ook maar een normaal kindje. Alhoewel, zo normaal was hem niet. Hè. Op 12 jaar zat hem al in de synagoog. Daar kom ik zo biedt nog op terug. Maar dus, ze wisten, of ze dachten toch, wij hebben de Messias gevonden. Dus wij lezen dat, dus wij kunnen dat al beginnen te bevestigen. Ja. Maar voor Joden, die dat dan niet allemaal hebben gehoord, die moesten afgaan van bepaalde hints dat Jezus gaf. Bepaalde types die hij uitbeeldde, zoals zeggen dat hij de goede herder is. Ja, door te zeggen dat hij de mensenzoon is. Voor ons, ja, een goede herder, oké, dat is een toffe titel. Dat is mooi om uzelf mee te vergelijken, maar voor een Jood was dat een directe referentie naar, en we zullen straks die versen wel zien, naar het Messie, een kenmerk van de Messias. Ja? Want vele critici van de Bijbel, die zeggen dat de heidenen die referenties van Jezus als Messias, zoals hier tussen aanhalingstekens staat als Christus de gezalfde, dat de heidenen dat hebben toegevoegd aan de tekst, omdat Jezus nooit heeft vlakuit gezegd: ik ben de Messias. Dus critici van de Bijbel, vroeger dan toch vooral, hebben gezegd, zie, heidenen hebben dat toegevoegd, zodat zij konden laten zien dat Jezus de Messias is. Maar eigenlijk is dat een volkomen, ook al zou het waar zijn, het is nog altijd ongegrond, want Jezus heeft het door andere, vooral op Joodse manieren, laten zien, laten horen, dat hij wel inderdaad de Messias is. Amen. En dit zijn geen toevoegingen, dit is gewoon hoe dat het is gebeurd, zoals Johannes het heeft gehoord. Amen. Heeft hij opgeschreven. Later in zijn bediening begint Jezus wel tegen zijn apostelen, in privé, niet publiekelijk, maar in privé, vroeg hij aan zijn leerlingen: wie ben ik volgens jullie? Dit is eigenlijk de eerste keer dat Jezus het eigenlijk bevestigt in zijn groep. Petrus zegt: u bent de Messias, de zoon van de levende God, antwoordde Simon Petrus. Daarop zei Jezus tegen hem: gelukkig ben je, Simon Barjon, want dit is je niet door mensen van vlees en bloed geopenbaard, maar door mijn Vader in de hemel. Dus hij zegt inderdaad: ja, je hebt gelijk. Je hebt gelijk. En ik zeg u: jij bent niet langer meer Simon, maar Petrus. En op deze rots zal ik mijn kerk bouwen. Amen. Het is op de openbaring van Jezus als Messias. Het is mij zo duidelijk nu geworden, nu dat we daar al maanden over bezig zijn, dat de katholieken, hoe dat de katholieken deze portie van het schrift interpreteren, ja, compleet verkeerd is. Ja, zij zeggen, waar kan ik dat niet meer maken? Ze zeggen dus op basis van Petrus, dat Petrus de rots is. Dat op Petrus de kerk wordt gebouwd. Nee, het is op zijn openbaring, door zijn belijdenis van te zeggen u bent en te erkennen dat hij de Messias is. Het draaide allemaal om de komst van de Messias. Waarom zou God zijn kerk bouwen op een mens? Nee, hij heeft, ik bedoel de mens Petrus, ja, hij bouwt het inderdaad op de mens Jezus Christus, die de bemiddelaar is, maar toch niet op een andere mens. Welke andere mens is in staat om een fundament te zijn voor Gods kerk? Geen enkel ander fundament kan er gelegd worden, amen, om de kerk op te bouwen dan de openbaring van Jezus Christus als Messias. En Messias heeft een grote betekenis, eens dat je begint te beseffen, al die schriftversen. En ik ben nu expres in Jesaja opnieuw aan het lezen, omdat er zoveel in Jesaja staat. Ben ik terug begonnen, van begin tot einde, heel traag. Indeling, commentaren lezen, gewoon om te zien, waar kan ik dat nog allemaal terugvinden? Hoe denken Joden over deze passages? Waar zien die allemaal bepaalde profetische messiaanse passages in? Aan welke houden ze nog vast? En dan denk je, ja, maar dat is allemaal uitgekomen. Jezus, er is zoveel gekoteerd in het Nieuwe Testament over, vanuit Jesaja, dat je het toch niet kunt, je kunt het toch niet missen. En dus, Jezus de Messias, amen, is de belijdenis die we moeten maken. De Christus, de gezalfde, de gekozene, de koning, amen. En de job van de Messias, de roeping van de Messias, is het bevrijden, het vrijzetten, amen, het zicht teruggeven aan blinden, de verzoening bewerken, het vinden van dat wat verloren was, amen. En nog andere karakteristiek, het regeren, het heerschappij hebben. En dat gaat verder dan letterlijk regeren, op een dag zal het zo zijn, amen. Maar het is nu bezig in het spirituele gedeelte. Amen. Dat zijn navolging zal hebben in het natuurlijke. Volgende vers dat ik wil laten zien. Het toont inderdaad aan dat Jezus niet publiekelijk uitkwam. Door zichzelf te declareren. Hij gaf veel types zoals bijvoorbeeld op Hosanna, hè, Hosanna, Hosanna, toen hij kwam op de ezel, palmzondag, een paar dagen voor zijn kruising. Dat was een teken van zijn messiaschap. Ja. Maar om het echt vlak uit te zeggen, nee, het was heel frustrerend voor de Joden zelf. Want kijk wat de Joden zeggen. Daar kwamen de Joden om hem heen staan en ze vroegen hem, hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de Messias bent, zeg het ons dan ronduit. Jezus antwoordde, heb ik u al gezegd, maar geloof het niet. Wat ik namens mijn vader doe, getuigt over mij. Je gelooft het niet. Wat geloof je niet? Het is niet dat hij het zegt. Het is wat ik namens mijn vader doe. Je wilt niet geloven. Je wilt maar dat ik het zeg. Maar zie je al die hints dat ik geef? Zie je al die tekenen dat ik doe? Johannes een doper. Heb je die niet gehoord? Lam God, je stond nogthans aan de oever. Je stond daar. Hey, ik ben gedoopt door hem. Hemel ging op, weet je wel, met de duif. Hey, allemaal niet gezien en gehoord. En je wilt maar dat ik publiekelijk maak, vooral. Hey, omdat ze dan zouden kunnen zeggen, ja, kom maar bij ons in de partij. Je bent aanvaard, we hebben uw nominatie aanvaard. Nu kunnen we gaan debatteren of we uw nominatie, we gaan erop stemmen. Jezus zei, ik heb wel uw stem niet nodig. Kijk, wat ik doe namens mijn vader, dat moet genoeg zijn. Als je niet wil zien, zie dan wat de geest aan het doen is, de mirakels. Amen. Dus dat zijn die hints en die tips dat Jezus aan het geven was. En dat frustreerde de fariseers. Zelfs tot op de dag van zijn kruisiging. Op de dag van dat ze hem hadden gearresteerd, ze brengen hem bij de hoge priesters. En de raad van oudsten kwam bijeen in Lucas 22, 66. En de hoge priester wilde als schriftgeleerde en ze leidden hem voor in een raadszitting. En hier komt weer de vraag. Ze zeiden, als u de Messias bent, zeg het ons dan. Ik denk dat Jezus wel redelijk gefrustreerd was. Hier zijn ze weer met hun vraag. Ze willen weer dat ik... Hè? En Jezus antwoordt, als ik u zeg, gelooft u mij toch niet. En als ik een vraag stel, antwoordt u toch niet. Maar vanaf nu zal de mensenzoon gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. Dat was een redelijke straffe uitspraak. Toen zeiden alle, u bent dus de zoon van God. En hij antwoordde, u zegt dat ik het ben. En ze zeiden, waarvoor hebben we nog getuigenverklaringen nodig? We hebben het immers zelf uit zijn eigen mond gehoord. Dit was ja, de dag van de kruisiging. Dat Jezus het publiekelijk, of ja, in ieder geval toch voor de fariseers, heeft gemaakt. Dat hij de Messias is, hè? Door zichzelf ook te zeggen dat de mensen zo gezeten zijn aan de rechterhand van de Almachtige. En wie weet nog uit welke passage dat komt. Weet iemand dat toevallig nog? Ja. Ja, zeg gewoon het boek, dat is genoeg. Een boek uit het Oude Testament. De mensen zo gezeten aan de rechterhand van de Almachtige. En dat is een referentie vanuit welk Oud Testamentisch boek? Het is een profetisch boek. Come on, pigment D. Daniel. Daniel. Oké, okay, hoofdstuk 7. We zullen je straks nog eens bijhalen. Een van de grootste passages over de Messias. En zij wisten wat hij zei. Ze wisten het, ze wisten het. Je zit hier Daniel te quoteren. Jij bent de zoon van God, of wat? Zoon van God was niet rechtstreeks een referentie naar zijn goddelijkheid, maar was ook een referentie naar, is ook een andere titel voor de Messias. Dat is eigenlijk Gods gekozene. Hij komt voort uit God. Ja? Hij heeft eigenschappen van God, hij is de verkozene van God. In die tijd ook de keizers van het Romeinse Rijk, op hun muntstukken, werd dat ook geschreven in het Latijn. Hè? Dat zij de zoon waren van God. Ja, niet dat zij zeiden wel dat ze goddelijk waren, maar de meeste mensen wisten al dat dat niet zo was. Maar vooral, dat is ook een betekenis van de verkozenen, de aangeduide van God. Ja? En natuurlijk, als je mensen kunt wijsmaken dat jij de chosen one bent, dat jij de heilige bent, de zoon, degene die komt van boven. Zoals Donald Trump blijkbaar is wijsgemaakt door velen, de verkozenen. Nog juist niet de zoon van God, maar hij komt er toch dichtbij. Zeg maar eens wat. Alleen Jezus. Wij zijn trouwens ook zonen van God. Hè? In een heel andere manier. Wij zijn niet goddelijk. Amen. Wij zijn geboren. En wij zijn aangenomen. Zonen van God. En dochters. Hè? Nee. Zonen en dochters van God. We zijn aangenomen zonen en dochters van God. Door adoptie. Door zijn geest in ons. En eigenlijk wil dat ook zeggen dat we verkozen zijn. Amen. Wij zijn de gekozenen van God. Dat is Bijbels. Amen. We zijn de geroepenen. Halleluja. Een uitverkoren natie. Maar er is er ene speciale. Die de goddelijke natuur had. Amen. Tegelijkertijd God en mens. Prijs de Heer. Die geboren is uit God. Ik ben niet geboren, ik ben geadopteerd. Maar Jezus, geboren uit een vrouw, vanuit... Ik weet niet hoe dat gegaan is. Vanuit het eitje van een vrouw, maar het goddelijke zaad van God. Ik weet niet hoe. Maar het is gebeurd. Prijs de Heer. Halleluja. Dus dat is het moment dat Jezus het heeft gezegd. Het heeft toch lang geduurd, hè? Eer dat hij dat echt wou zeggen. Maar ze moesten nu beseffen, hetgeen dat er nu gaat gebeuren. Nu is het moment, zelfs ook al gaat hij mij kruisigen. Maar dat is het moment dat het koninkrijk van God gaat doorbreken. Ja, ik ga sterven, maar dat is allemaal in het plan van God. Amen. En ik ga uit de dood opstaan. De dood overwinnen. En ik zal naar boven mijn plaats innemen aan de rechterhand. Amen. Want God regeert zelfs doorheen deze periode, zoals doorheen deze moeilijke periode. Want Jezus wist wat de roeping was, hij wist wat het plan was. Hij zag het einde, hij zag al de mensen die gered gingen worden, die gingen verzoend worden door zijn offer en hij ging verder. Jezus zei niet rechtstreeks dat hij, ik ben de Christus. Zelfs liet hij de demonen niet toe om het te zeggen. Maar hij nam geen getuigenis aan van demonen. De demonen wisten het. Johannes wist het, de engelen wisten het. Iedereen behalve de fariseers. En als ze het hoorden, dan werden ze kwaad en wouden ze hem dood doen. Dat is toch vreemd, hè? Amen. Degene die het moesten horen, die hoorden het uiteindelijk en dan hebben ze hem dood gedaan. Oh, ja. Maar de demonen in Marcus... Er was bijvoorbeeld in de synagoge ook een man die bezeten was door een onreine geest en hij schreeuwde: wat hebben wij met jou te maken, Jezus van Nazareth? Ben je gekomen om ons te vernietigen? Ik weet wel wie je bent, de heilige van God. Ook een andere referentie naar de Messias. Je zit de uitverkorene, de opzij gezette, de heilige van God. En Jezus sprak hem streng toe en zei: zwijg en ga uit hem weg. Vandaag de dag, heel vreemd, maar er zijn bedieningen, en ik heb het al gezien op YouTube, die heel graag conversaties houden met demonen. Er zijn pastors en profeten en duiveluitdrijvers, maar ja, ze praten wel heel lang mee eer dat ze ze dan uitdrijven, als het allemaal al waar is, maar ze hebben precies graag dat die praten en soms zeggen die dan dingen die hun bediening ophemelen, die zelfs de christen ophemelen. Maar aanvaard nooit prijs, aanvaard nooit een getuigenis van een onreine geest, want die proberen u toch alleen maar te manipuleren. Om uw ego aan te spreken. Snap je wat ik wil zeggen? Moest je nu... Stel nu dat je een demon gaat uitdrijven. Een persoon is bezeten. En die begint er allemaal in rare bochten te wringen. En ineens begint hij te spreken in een ander. Rare taal. Nog altijd in een verstaanbare taal. Maar zo op zo'n raar manier. En die zegt: nee, ga weg. Ik zie dat jij kracht hebt, maar ik wil niet dat je naar hier komt. Ga alsjeblieft weg, ik zie dat er kracht is in u en dat er een heiligheid is in u. En sommigen zouden denken, ja, dat is eigenlijk al waar. Want er is kracht in mij. Ja, maar ik heb veel gebeden. En ik ga u subiet uitwerpen, maar je laat toe dat die demon uw prijs niet toelaten. Want er zit een reden achter om u te doen, hoe moet ik zeggen... afhankelijk te maken van uw eigen heiligheid en uw eigen kracht, terwijl je er geen hebt, hè? Buiten de kracht van Christus in mij. Dus wat je kunt zeggen is: duivel, je hebt gelijk, de kracht in mij is niet van mij, het is die van Jezus Christus, en in de naam van Jezus kom eruit, zwijg en kom eruit. Amen. Halleluja. Hier niet te veel mee converseren. Zwijgen. In Jezus' naam. De kracht behoort mij niet toe. De kracht komt van Hem. Halleluja. In wie mijn leven verborgen ligt. Hij is mijn genade. Amen. Hij is mijn kracht. Hij is mijn alles. Dank u, Heer. Amen. Verschuilt u altijd in de Heer. Verschuilt u altijd achter Christus. Amen. Probeert er nooit van voor te gaan staan. Ook al kunnen uitgelokt worden en verleid worden. Door duivels of door mensen. Amen. We moeten voorzichtig mee zijn met het applaus en mensen in positie. Bid daarvoor alsjeblieft voor die mensen. Dat ze niet te veel worden geapplaudisseerd. Amen. Want dat is niet goed. Dat brengt u naar verkeerde sfeer. Ja, maar we moeten nog dankbaar zijn. Ja, je moet dankbaar zijn. En je moet u dankbaar. Maar je moet oppassen dat je ze niet gaat ophemelen tot een positie waar dat het gevaarlijk is, zoals dat we nu zien in Amerika. Ja, die man, Trump, had dan nooit mogen hebben. Zoveel christenen rond hem die hem constant maar zitten te zeggen: jij bent de chosen one. Jij bent hem. We hebben profeties gehad. We hebben dromen gehad. Die man kon dat niet aan. Dat is een narcist. Dat is een pathologische leugenaar die alleen maar gericht is op zelf. En dan gaat hij nog zeggen dat hij dit en dat. Oh, dat is een recept voor een disaster. En dus moeten oppassen voor voorgangers en mensen titels te geven en posities te geven. Verschuilt u in Christus. Dat is uw enige positie dat je moet weten. Amen. Of mensen mij willen erkennen als pastor of leraar of profeet, evangelist, het maakt me allemaal niet veel uit. Ik wil alleen maar weten, amen, ben ik verscholen in de Heer? Amen. Is mijn positie, is mijn identiteit, halleluja, verscholen in Hij die mijn zonde heeft bedekt. Amen. Hij die mij rechtvaardig maakt. Hij die mij heilig heeft gemaakt en mij bekrachtigd heeft. Prijs de Heer met zijn geest. Daarin ligt mijn identiteit. Niet in een titel of wat mensen mogen zeggen. Want mensen zijn zo wisselvallig. Oh. De ene week ben je de held. En word je daar op een platform gehezen. Maar je moet een keer iets verkeerd zeggen. Je moet een keer iets verkeerd doen. En ja, het is gedaan. En je bent een verrader. Zoals nu in Amerika bezig is met bijvoorbeeld Mike Pence. Ken je Mike Pence, de vicepresident? Die een brave man met zijn wit haar zo. Heel een devote katholiek, hè. Heel devoot, hè. Bidt veel. Heeft altijd achter Trump aangelopen als een schoothondje. Nooit kritiek. En nu wordt hij zo hard bekritiseerd. Hij wordt zelfs, heb ik al gelezen op bepaalde forums, een verrader genoemd. Omdat hij niet Trump helpt om vandaag, moet Mike Pence het gaan veranderen. Hij moet opstaan voor het volk. Maar als hij het niet gaat doen, dan is het ineens de verrader. Hij is 4 jaar lang opgehemeld als de rechtvaardige Mike. En de volgende president. En nu stoten we ineens precies tegen Trump zijn kar. En dan is hij ineens verrader. Oh, hij was dan toch een hypocriet. Zie, mensen kunnen zo. Die draaien met de wind mee. Dat is niet normaal. Het is een affront voor de getuigenis van Jezus Christus. Het is een affront. Het is belachelijk. Amen. Wij moeten bekend staan als mensen die stabiel zijn. Amen. Die niet de ene week met die meelopen en met de andere week met een andere. Waarom wilt gij erkend worden? Waarom wilt gij maar prijs en adoratie geven? En uw goedkeuring geven? Waarom wilt gij iets terug? Wilt je iets terug? Jezus heeft zijn goedkeuring gegeven. Geef prijs aan hem. En stop daar nooit mee. En hij zal u nooit in de steek laten. Al de rest, vertrouw er niet op. Amen. Vertrouw op God. Prijs de naam van Jezus. Vertrouw op hem. Ik weet niet hoe dat allemaal is opgekomen van demonen naar. Amen. Dus wees voorzichtig. Ik weet de mensen in noodzaak aan bevestiging. Ja, ik weet dat we dat graag horen. De schouderklopjes en ja, ik weet het. En we moeten elkaar bemoedigen enzovoort. Maar ik zeg je, laat uw zelfvertrouwen, laat uw identiteit niet afhangen van iemand anders zijn schouderklopjes. Laat het er niet van afhangen hoe dat mensen u behandelen. Laat uw zelfvertrouwen, amen, en uw identiteit en uw geloof dat je hebt in Christus niet afhangen, amen, van mensen die u gaan ophemelen. Amen, want inderdaad, Lydia, geen één is te vertrouwen. Als het puntje bij paaltje komt, iedereen gaat voor zichzelf kiezen. De meeste dan toch. En zeker die in de politiek, ja. Zeker in de politiek. De Republikeinen, Democraten, ze kiezen allemaal voor hun eigen postje. Wat voor hun het beste uitkomt. We steunen Trump. Oh ja, Trump steunt ons, maar nu ziet het er slecht uit. Ik denk dat we het schip moeten verlaten. Maar ik moet toch nog gaan denken aan de komende jaren. En misschien heb ik Trump nog nodig. Dus ik ga hem nog even steunen. Maar eigenlijk haten ze hem, maar toch gaan ze hem nog steunen. Gewoon om het kiespubliek nog achter de hand te houden. Want wie weet, over 4 jaar kan ik voor president gaan. Het zijn allemaal... Amen. Geen één is te vertrouwen. De Bijbel zegt, geen één is rechtvaardig. Niet één is rechtvaardig, is maar één te vertrouwen. Dus Jezus en wat hij voor u heeft gedaan. En we kunnen hem maar beter volgen. En we kunnen maar beter zijn. Als we de wereld willen winnen, kunnen we maar beter zijn zoals hem. En hem imiteren. Amen. En als we dat niet doen, zien de mensen alleen maar hypocriete mensen. En ziet de wereld alleen maar een flauw, religieus afkooksel. Amen. Waarom zeggen wij nooit, als je mij niet gelooft wat ik zeg, geloof dan de werken die ik doe. Dat is wat Jezus zei. Hey, je moet mijn woorden niet geloven. Kijk, ik moet niet zeggen dat ik de Messias ben. Ik doe het werk van de Messias. Wat zou er gebeuren moesten de christenen aan een keer... Ik moet niet geloven dat ik christen ben. Kijk, door mijn vruchten zal je zien. Maar er zijn er weinig die dat durven zeggen. Maar woorden is altijd makkelijker dan werken. Hè? Lucas. Ah ja. Wat zijn zoal nog meer hints dat de Heer heeft gegeven? Niet bepaald met woorden. Lucas 4, in het begin van zijn bediening. Pas op. Dit was een goddelijke interventie. Er werd hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, gekend. Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Dat is Jesaja 61. Dat is een profetische passage over de Messias. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. En Jezus gaat zitten en zegt: ja, wij vandaag heb je deze woorden in vervulling horen gaan. En Jezus zegt: hey, ik zeg het niet, man, het staat hier geschreven. Hè. Jij hebt mij die een boekrol overhandigd. En ze stonden versteld. Huh? Jesaja 61. De geest van de Heer rust op mij. De Heer heeft mij gezalfd. Mashiach. In Hebreeuws. Gezalfd. Is dus een ander woord voor de Messias. Mashiach is Hebreeuws voor Messias. Hè? Daar kun je ook zalving mee vertalen. En het is opvallend dat hij hier een genadejaar van de Heer in betrekt. Hè? Je weet, ik heb daar een paar maanden geleden eens over gepredikt. Dat gaat over het principe van het jubileumjaar. Het genadejaar van de Heer. Hè? Je weet wel, elke 50ste jaar in het oude verbond moest men de slaven vrijzetten, moest men de schulden verlossen, mensen van hun schulden verlossen en moest het land teruggaan naar hun originele eigenaar. Hè? Ik heb daar toen een boodschap over gepredikt. Ik heb toen ook gepredikt dat Jezus dat heeft vervuld tijdens zijn bediening. Het ging steeds over het verlossen. Vrijlating bekendmaken, bevrijding aan geketenden, helemaal te maken met dat jaar van jubileum. Geen slaven meer, je bent vrij. Geen schuld meer, je bent vrij. De Heere heeft dat gedaan door letterlijk blinden, amen, terug te doen zien, door doven terug te doen laten horen, door mensen te vergeven van hun zonden. En zo dus eigenlijk hun schulden kwijt te schelden. Amen. Hij zette mensen vrij vanuit waar het erop werd neergekeken. Als je melaats werd, werd je op je neergekeken. Je waren aan de rand van de maatschappij. Maar nu dat ze genezen waren, konden ze terug participeren in de maatschappij. En gaan ze dus eigenlijk van arm terug naar opgenomen worden in de maatschappij. Dus niet alleen spiritueel, dus ook in het natuurlijke. Gaf hij een nieuwe status aan de mensen. En daarmee dat hij zegt, hey, kijk niet alleen naar wat ik zeg, maar zie wat ik doe. Zie wat ik doe. Ik geef herstel van zicht. Ik breng goed nieuws aan armen. Ik breng ze terug naar de maatschappij door ze te vergeven van hun zonden. Amen. Dat is fantastisch. Dus dat is een hint. Hij was in het begin van zijn bediening. Dat was vrij duidelijk. Die hint. En zijn hintsen verwezen altijd natuurlijk naar het schrift. Amen. Omdat zij dat kenden. Een andere hint dat we al kunnen lezen is wanneer dat hij vroeg. En ik had het straks gezegd, zelfs als kind, toen hij waarschijnlijk 12 was. Zegt hij dit, toen zijn ouders hem zagen, waren ze ontzet en zijn moeder zei tegen hem, kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht. Maria zegt hier, hey, Jozef, hey, je vader. En wat zegt hij? Waarom hebt u naar mij gezocht? Wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Ik had dat nog nooit zo gezien, maar te strak toen ik dat las, is er mij iets opgevallen. En moest mijn kleine dat zeggen? Ik denk dat ik hem een patat tegen zijn oor had gegeven. Jullie ook niet? Dus Maria zegt, uw vader en ik. En hij zegt, wist u niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Dus hij herkent eigenlijk Jozef niet. Oké, als zijn geadopteerde vader, of hoe noemt dat? Stiefvader, ja. Maar hij zegt, wist je niet dat hij in het huis van mijn vader? Dus dat viel me te strak wel op. Dat hij op die leeftijd al wist, mijn vader. Pas op, en dat is niet zomaar een uitspraak zonder gevolgen. Mijn vader, dat is iets wat een Jood niet zei. Joden baden alleen maar in termen van onze vader. Jezus, toen hij zegt, hoe moeten we bidden? Bid onze vader, die in de hemel zijt. Ja? Mijn vader was eigenlijk een referentie naar een messiaanse passage. En hij heeft dat eigenlijk veel keer gezegd, mijn vader. Ik heb het straks al een paar keer voorgelezen. In een paar passages. Maar er zijn er nog. Hij zegt het altijd, Johannes 5:17, waarin dat hij zegt, maar Jezus zei, mijn vader, werkt dan één stuk door. Dat was voor de Joden, was dat van, joh, wat zegt hij hier allemaal? Johannes 10:10. Dat was nog erger. De vader en ik zijn één. Hè? Mijn vader houdt ze in hun handen. Niemand kan ze uit mijn handen rukken, want ik en de vader zijn één. Oh, godslastering, ze wouden hem dood doen. Jij zegt dat je de zoon van God bent, of vader? Wel onder een titel voor Messias. Naar wat refereert dat dan? De Joden wisten dat wel. Want zij lazen erover. 2 Samuel 7. Dat is een van de hoofdpassages dat we terugvinden in het Oude Testament over de Messias. Waarin dat wordt gezegd, wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders te rusten gaat. Dit is God die spreekt tegen David. Nu weet ik niet, wacht, is het God die spreekt, of het is de profeet die spreekt? Maar de profeet spreekt in naam van God. Of het is God die rechtstreeks, ik weet niet. Het is in ieder geval, komt van God. Wanneer je leven voorbij is en je bij je voorouders ter ruste gaat, zal ik je laten opvolgen door je eigen zoon en hem een bestendig koningschap schenken. Hij zal een huis bouwen voor mijn naam en ik zal ervoor zorgen dat zijn troon nooit wankelt. Dus dat je niet alleen te maken met David, zijn zoon, Salomon, want zijn troon helaas is gewankeld. Maar dit gaat verder. Het gaat over een afstammeling. Mijn zoon. Ik zal een vader voor hem zijn. En hij voor mij een zoon. Als hij zondigt, zal ik hem kastijden met stok en zweepslagen zoals een vader doet. En het gaat verder. Het spreekt hier over een relatie van de vader en de zoon. En dat is een van die hoofdpassages, samen met Psalm 2... Waar die termen dus vandaan komen van de Zoon van God en Jezus, die dus eigenlijk zegt, God is mijn vader. Ja, dat durfden de Joden niet zeggen. Ja? Het was onze vader, omdat wij de natie van Israël, de volgens Exodus de eerstgeborene zijn, de geliefde, de oogappel van God. Israël is zijn kind. En in dat opzicht durven ze zeggen, onze vader. Maar voor iemand om te zeggen, mijn vader, dat is verder gaan. Dat is verder gaan. Dan zit het al op het gebied van zoon van God, Messias zijn, Psalm 2, vers 7 aan u toe-eigenen. Dat zegt, het besluit van de Heer wil ik bekendmaken. Hij sprak tot mij, jij bent mijn zoon. Ik heb je vandaag verwekt. Vraag het aan mij, ik geef je de volk in bezit, de einde der aarde in eigendom. Die psalm wordt enorm veel gequoteerd, vooral in het pleegval, inderdaad. Vooral in het boek van Hebreeën, waar deze psalm wordt toegepast op Jezus. Dus vanuit die twee passages, 2 Samuel en Psalm 2, komt dus het concept van de Zoon van God, een titel zijnde voor de Messias. En Jezus die durft te zeggen, mijn Vader. En hij zegt dat in veel passages. Dus hij gaf wel hints, hij gaf wel hints. Amen. En andere hint. En ik moet snel gaan. Weet je wel, we gaan daar volgende week mee verder. Ja, ik raak niet af. Ik heb er nog ander. Nee, die krijg ik er allemaal niet door. Ik heb er nog 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, zeker 8 schriftteksten. Die heb, maar dat is oké, okay, dan hou ik dat voor volgende week. We hebben al genoeg gehoord om daar even op verder te kouwen. Om uw Bijbel in een nieuw licht te lezen. Amen. Is het niet onvoorstelbaar hoe dat de schrift meer tot leven komt? Wanneer ik dat lees, en ik weet nu wat meer over achtergrondinformatie, dan kan ik mij zo Jezus inbeelden. En dan komt dat in mijn verbeelding meer tot leven. En dan kan ik zo de reactie van de fariseers inbeelden. En de kracht van Jezus zijn woorden. En dan kan ik ook meer de tegenstelling tussen de twee kanten gaan begrijpen. Want als je dat allemaal niet weet, dan denk je zo van, allee, waarom zijn die nu zo kwaad? Waarom verwijderen ze? Of is dat nu zo erg om Jezus af te wijzen? Dan begrijp je niet echt. Snap je die tegenstellingen, die twee kanten. De woede ook van de fariseer. Dat ze hem zelfs willen stenigen. Maar waarom? Wat heeft Jezus nu verkeerd gezegd? Het is zijn vader. Is dat nu zo erg? Ja. Ja. In hun ogen was dat godslastering, want hij heeft zich niet komen presenteren tot hun partij. Dat is hier zo'n een Messias, een valse. Moest een echte zijn, dachten zij. dan zal hem wel langs onze Bijbelschool zijn gekomen. Dan had hem wel credenties van ons, maar hij is niet van ons. Het is er een in het Nazareth. Het Nazareth, daar komt toch niks goed van? En dat was hun gedachte. Daar is niemand van ons. Dat is een dorpje. Amen. En daarom is het goed om Bijbelstudies, om Bijbelstudieboeken te kopen, om daar wat dieper in te graven. En dan komt dat allemaal tot leven. En dan kan God daar ook op inwerken. Amen. Halleluja. Zijn er nog vragen? En dan zeker volgende week nog mee verder. Geen vragen? Ik dacht dat ik nog iets moest zeggen. Ik vergeet het wel. Dan gaan we. Zullen we bidden in Jezus' naam? Amen. Vader, ik dank u, Heer, voor al de mensen die zijn gekomen. Ik ben blij, halleluja, dat ik niet bang hoef te zijn om u, onze Vader, mijn Vader te noemen. Want u heeft zelf gezegd dat we niet meer angstig moeten zijn, Heer. Dat we kunnen roepen, Abba, Vader. Jezus heeft het voorbeeld gegeven, Vader. Halleluja. En het is door omdat Hij het kon zeggen, dat wij het nu kunnen zeggen. Het is omdat Hij heeft kunnen zeggen, mijn Vader, ik ben de Messias. Ik ben degene naar wie het schrift wijst. En het is omdat Hij is opgestaan en nu zijn geest heeft kunnen uitstrooien in de harten van zij die geloven, dat wij kunnen zeggen zonder schaamte, zonder bang te zijn, Heer Jezus, Abba, Vader, want we hoeven niet meer in angst te leven, we hoeven niet meer als wezen te leven, Vader. We zijn niet troosteloos achtergelaten, Heer. Amen. We hoeven niet in algemeen termen te spreken als onze Vader, maar we kunnen zeggen, Heer, halleluja, zoals Paulus het duidelijk maakt, Heer, onze, mijn Vader, u bent mijn Vader, u bent mijn Schepper, Heer, halleluja, dank u Jezus, amen, dat hetgeen dat de Messias heeft vervuld aan het kruis, dat die erfenis ons nu toekomt, Heer, halleluja, omdat we zonen zijn en dochters, halleluja, doorheen zijn offer, in Jezus' naam. Amen. Amen. Zie je, Hij als Messias heeft grote gevolgen. Heeft grote gevolgen, niet alleen toen, maar ook nog vandaag. En dat is hetgeen dat we moeten leren. Amen. Zijn Messiaschap, zijn koningschap, heeft nu grote gevolgen. Dank u Jezus. We gaan er volgende week mee verder. En zo kunnen we nog zien wat Jezus zei dat hij was. En wat dat dan ook betekent voor ons. Halleluja. God zegen u, Jean-Paul. Ah ja, zeg maar.